Onze hulp is in de naam des Heren die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en nooit laat varen het werk van zijn handen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Laten wij zingen uit Psalm 119 en daarvan de versen 29 en 41. De Heer is mijn genoegzaam deel, mijn goed. Ik heb gezegd, ik zal uw woord bewaren. En het 41ste vers, mijn ziel bezwijkt. Zij is gans afgemat, daar ze aan uw heil met al haar lust blijft hangen. 119e versen 29 en 41. Belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. En zingen we dan Psalm 105 en daarvan het 6e vers. Al wat hij Isaac heeft gezworen. 105 vers 6. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Schriftlezing is Galaten 2 en daarvan de eerste 10 versen en vervolgens een gedeelte uit Matteüs 25. Galaten 2 vanaf vers 1. Daarna ben ik na 14 jaren wederom naar Jeruzalem opgegaan met Barnabas, ook Titus medegenomen hebbende. En ik ging op door een openbaring en stelde hun het evangelie voor dat ik predik onder de heidenen en in het bijzonder aan degenen die in achting waren, opdat ik niet enigszins te vergeefs zou lopen of gelopen hebben. Maar ook Titus, die met mij was, een Griek zijnde, werd niet genoodzaakt zich te laten besnijden. En dat om der ingekropen valse broederen wil, die van bezijden ingekomen waren om te verspieden onze vrijheid die wij in Christus Jezus hebben, opdat zij ons zouden tot dienstbaarheid brengen. Dewelke wij ook niet een uur hebben geweken met onderwerping, opdat de waarheid van het evangelie bij u zou verblijven. En van degenen die geacht waren wat te zijn, hoedanige zij eertijds waren, verschilt mij niet. God neemt de persoon des mensen niet aan, want die geacht waren hebben mij niets toegebracht. Maar daarentegen, als zij zagen dat aan mij het evangelie der vooruit toebetrouwd was, gelijk aan Petrus dat der besnijdenis, wat die in Petrus krachtelijk wrocht tot het apostelschap der besnijdenis, die wrocht ook krachtelijk in mij onder de heidenen. En als Jacobus en Cephas en Johannes, die geacht waren pilaren te zijn, de genade die mij gegeven was bekende, gaven zij mij en Barnabas de rechterhand der gemeenschap, opdat wij tot de heidenen en zij tot de besnijdenis zouden gaan. alleenlijk dat wij de armen zouden gedenken, het welk zelf ik ook benaastigd heb te doen. En vervolgens Matteüs 25. En dan vanaf vers 31. En wanneer de Zoon des Mensen gekomen zal zijn in al zijn heerlijkheid en al de heilige engelen met hem, dan zal hij zitten op de troon zijner heerlijkheid. En voor hem zullen al de volken vergaderd worden. En hij zal ze van elkaar scheiden, gelijk de herder de schapen van de bokken scheidt. En hij zal de schapen tot zijn rechterhand zetten, maar de bokken tot zijn linkerhand. En als dan zal de koning zeggen tot degene die tot zijn rechterhand zijn: komt, gegezegende mijns vaders, beërf dat koninkrijk het welk u bereid is van de grondlegging der wereld. Want ik ben hongerig geweest en gij hebt mij te eten gegeven. Ik ben dorstig geweest en gij hebt mij te drinken gegeven. Ik was een vreemdeling en gij hebt mij geherbergd. Ik was naakt en gij hebt mij gekleed. Ik ben krank geweest en gij hebt mij bezocht. Ik was in de gevangenis en gij zijt tot mij gekomen. Dan zullen de rechtvaardigen hem antwoorden, zeggende: Heere, wanneer hebben wij u hongerig gezien en gespijzigd, of dorstig en te drinken gegeven? En wanneer hebben wij u een vreemdeling gezien en geherbergd, of naakt en gekleed? En wanneer hebben wij u krank gezien of in de gevangenis en zijn tot u gekomen? En de koning zal antwoorden en tot hen zeggen: voorwaar zeg ik u, voor zoveel gij dit een van deze mijn minste broeders gedaan hebt, zo hebt gij dat aan mij gedaan. En dan zal hij ook zeggen tot degene die ter linkerhand zijn: gaat weg van mij, gij vervloekte, in het eeuwige vuur, het welk de duivel en zijn engelen bereid is. Want ik ben hongerig geweest en gij hebt mij niet te eten gegeven. Ik ben dorstig geweest en gij hebt mij niet te drinken gegeven. Ik was een vreemdeling en gij hebt mij niet geherbergd. Naakt en gij hebt mij niet gekleed. Krank en in de gevangenis en gij hebt mij niet bezocht. En dan zullen ook deze hem antwoorden, zeggende: Heere, wanneer hebben wij u hongerig gezien, of dorstig, of een vreemdeling, of naakt, of krank, of in de gevangenis, en hebben u niet gediend? En dan zal hij hun antwoorden en zeggen: voorwaar zeg ik u, voor zoveel gij dit een van deze minsten niet gedaan hebt, zo hebt gij het ook mij niet gedaan. En deze zullen gaan in de eeuwige pijn, maar de rechtvaardigen in het eeuwige leven. Tot zover. In de voorbeden denken we aan de heer Bert Olieman uit Nieuwebrug, die morgen in het ziekenhuis een operatie aan zijn schouder moet ondergaan. Laten we de Heer om een zegen vragen over deze dienst. Heren, hartelijk dank dat u ons deze avond samenbrengt in de kerk. Heere, dat u je ook geven wil dat we je ook de mogelijkheid hebben om door de week samen te komen. In deze eredienst, Heere. Als we even denken aan zoveel mensen die überhaupt de vrijheid niet hebben om samen te komen of om uw woord te lezen, Heere, dan is het reden om uw grote naam te danken, dat u ons dat wel wilt geven en wilt u je dan vanavond ook door middel van uw woord tot ons hart spreken en geven dat ons hart ook ontvankelijk is door uw Heilige Geest voor dat wat u ons wilt zeggen. Laat het zo zijn, Heere, dat we ook ervaren mogen dat u eigenlijk tegen ons zegt, kom hier in de kerk en rust een weinig om aan uw voeten te zitten. En met elkaar na te denken over dingen die zo belangrijk zijn, die eeuwigheidswaarde hebben. De dingen die de eeuwigheid aangaan. Petrus, als hij om zich heen kijkt, kan zeggen, wij weten dat al deze dingen vergaan. En heel veel tijd besteden wij aan dingen, waarvan we inderdaad moeten zeggen, ze zullen allemaal vergaan. Er blijft niets van over, ze gaan de eeuwigheid niet in. Maar u heeft ons gezegend met uw woord. En ook vanavond wilt u tot ons spreken over dingen die van u zijn en inderdaad eeuwigheidswaarde hebben. Wilt u komen met uw Heilige Geest en werken in onze harten. Er zijn vanavond die u niet kennen en ook misschien zitten met die vraag, hoe zal ik de Heere God en de Heere Jezus leren kennen? Dat ik mag weten persoonlijk dat hij voor mij naar deze wereld gekomen is. Als we spreken, Heren, vanavond over uw hart voor de armen, voor de behoeftigen. Wilt u dan laten ervaren dat u ook hen op het oog heeft. En dat u ook vanavond hier bent om ons uw heil aan te bieden. En geef, Heere, dat ook vanavond zondaren tot leven mogen komen. Onszelf al zitten we misschien al heel lang verstrikt in. Ja, misschien onze eigen worstelingen wel. Dan kunt u bevrijding geven en ervoor zorgen dat onze ogen open gaan. Ja, voor u, Heere Jezus, en voor alles wat u gedaan heeft. Laat de boodschap van vanavond ook zijn, Heere, om uw gemeente. Met een hoofdletter, al degenen die u mogen kennen om tot ze te spreken en een boodschap mee te geven. Ja, waar we ook de wereld mee in kunnen. Heere, zo leggen we deze dienst in uw handen, Heer. We bidden om de vergeving van onze zonden. Want altijd, Heere, als we tot u naderen mogen, dan moeten we toch ook beseffen dat u die heilige God bent, die met een zondaar eigenlijk helemaal niet van doen kunt hebben. Maar dat is ons gebed, Heere. Om ons altijd en opnieuw aan te zien in de Heere Jezus Christus alleen. We bidden voor elkaar en vanavond in het bijzonder voor de Heer Olieman die morgen naar het ziekenhuis moet voor een operatie. Heer, wilt u geven dat die operatie ook mag slagen? En ja, na het ongeval wat hij al een tijd geleden heeft gehad, Heere, dat sprake mag zijn van herstel en verder herstel. En wilt u geven, Heere, dat ook hij persoonlijk alles alleen van u zal verwachten. En zo bidden we ook voor anderen die in nood zijn, die in lijden zijn, die te maken hebben met ziekte of andere zorgen. Wat hebben we dat nodig, Heere, dat ook al begrijpen we u misschien vaak niet, of hebben we 1000 vragen, dat we ons mogen vastklampen aan u. U bent de God van hemel en van aarde en degene die alle dingen in uw hand heeft. En wij mogen zeggen met de psalm, en deze God is onze God. En leer elk kind van u, en in het bijzonder degene die lijden, ja, dat te beseffen. En ze gaan nu vast te klampen, want dat mogen zeker zijn. Degenen die op u hopen, Ze zullen nooit beschaamd uitkomen. We bidden voor de wereld waarin we zijn. Alle nood die er is, als we denken aan het Midden-Oosten, ook alle gesprekken die er plaatsvinden om tot vrede te komen. Heer, wilt u inderdaad geven dat er vrede zal komen in het Midden-Oosten. En niet alleen daar ook, als we denken aan de oorlog in Oekraïne. Heer, wil vrede geven. Maar ook altijd als we daar om bidden, beseffen we dat uw woorden ook bij iedere oorlog in vervulling gaan. Je zult horen van oorlogen en van geruchten van oorlogen totdat de dag komt. En daarom besluiten we ons gebed met die bede. Kom Heere Jezus, kom met haast. Beter vandaag dan morgen. En leer ons Heere en al degenen die u vrezen, ja met verlangen uitzien naar uw dag. Om Jezus wil. Amen. De volgende afkondigingen. De volgende woensdagavonddienst is op woensdag 22 oktober. En ja, ik hoop ook dan voor te gaan. De collecte, de eerste collecte is voor de diaconie, ten bate van Stichting Hulp Oost-Europa, voor het missiewerk van 3 evangelisten in Oltenia en Roemenië. En de tweede en derde collecte zijn bestemd voor de kerk. Tot zover. En we gaan zingen uit Psalm 70 en daarvan de verzen 1, 2 en 3. Psalm 70, de verzen 1, 2 en 3. Het uitgangspunt voor de prediking is Galaten 2 en daarvan het tiende vers. Galaten 2 en daarvan het tiende vers. Waar Paulus schrijft alleenlijk dat wij de armen zouden gedenken, het welk zelf ik ook benaastigd heb te doen. Tot zover. Ja, ik wil vanavond met u stilstaan bij die vraag waarom het voor de Heere God zo belangrijk is dat wij de armen gedenken. Dat wij omzien naar de armen, dat wij omzien naar de behoeftigen. In de kerk spreek je dan over het diaconaat, kun je zeggen. En dan denk je misschien aan het woordje diaken, hè, aan de diakenen. Die juist ook de taak hebben om zich in te zetten voor de armen, de zieken en andere mensen in nood. En als het gaat over diaconaat, hè, dan gaat het eigenlijk over, ja, over de taak van de kerk. Ja, om te zien naar mensen in nood. Naar mensen in ellende. En dan kun je denken van ja, hij gaat daar een heel verhaal over houden. Maar ondertussen, terwijl ik daarover ga spreken, hoop ik ja, dat u zich ook aangesproken zult voelen. De Heere God is een God die oog heeft voor de ellendigen. Je kunt zeggen de armen, je zou het ook zo kunnen zeggen voor de ellendigen, voor degenen die in nood zijn. Voor degenen die in lijden zijn. En voor de Heere God is het ook heel belangrijk, en dat hoop ik te laten zien, dat wij als kerk ja, dus ook oog hebben voor hen. Maar ook u kunt aangesproken worden vanavond door die boodschap. Als u in ellende verkeert, hè, dat de Heere God oog heeft voor u. Daarom lazen we hè, onder andere Galaten 2. Paulus, hij spreekt daar over zijn bediening. En heel kort gezegd, Paulus kreeg veel op zich af. Er waren mensen die zeiden van ja, wat Paulus spreekt, hé, dat is niet, is niet goed. En Paulus spreekt wat anders dan de andere apostelen. En wat Paulus dan doet in Galaten 1 en 2, ja, is dat hij zegt, hé, de boodschap die ik predik onder de heidenen, heb ik van de Heere God ontvangen, van de Heere God gekregen. En ik ben ook niet afhankelijk van de andere apostelen. Het is niet zo dat ik verantwoording moet afleggen bij Petrus of een andere apostel. Nee, de Heere God heeft mij geroepen tot dit ambt. En de boodschap die ik preek, heb ik persoonlijk van de Heere God ontvangen. En dan maakt hij duidelijk, en daar gaat het dan over in Galaten 2, die eerste verse, dat hij na zijn roeping, en Paulus is aan de slag gegaan, eigenlijk pas na 14 jaar een uitgebreid contact had met de andere apostelen. En Paulus, ja, dus pas na 14 jaar een uitgebreid contact met de andere apostelen. En Paulus zegt, ik heb het evangelie voorgesteld dat ik predik onder de heidenen. En het enige wat zij konden doen, dat was mij de hand geven. Hun instemming betuigen. Met andere woorden, mij God zegen toewensen. Zo zou je het ook kunnen zeggen. Maar ze hebben mij niets opgelegd. Ze hebben mij niets opgelegd. Nu goed, lees het eens rustig nog thuis na. Maar dan dat zinnetje, en dat vind ik dan zo mooi. Dat Paulus daar zegt, zo lang gearbeid, na zoveel tijd pas een uitvoerig contact met de andere apostelen. En ze hebben mij niets toegebracht, ze hebben mij niets opgelegd, maar ze hadden toch één ding tegen mij te zeggen. Alleenlijk, zegt hij in vers 10, dat wij de armen zouden gedenken. Paulus, schitterende boodschap. God zegene je. Ga zo door. Maar vergeet de armen niet. En dat onderstreept, denk ik, hoe belangrijk het is, hè, dat ook de kerk vandaag de dag inderdaad oog heeft voor de armen. Of breder oog heeft voor de ellendigen. En je zou je af kunnen vragen, maar waarom dan? Er zijn zoveel mensen in nood in deze wereld. Maar het evangelie gaat er toch over dat de Heer Jezus gekomen is om ons vergeving van zonden te kunnen geven en uiteindelijk eeuwig leven. Waarom is het zo belangrijk dat de kerk ook omziet naar de ellendigen, naar de armen? Waarom? En dan zou ik kunnen wijzen op Jacobus 2. En die paar versen lees ik voor, een heel bekend gedeelte. Waar Paulus schrijft in Jacobus 2, de versen 14 tot en met 17. En u hoeft dat niet op te zoeken. Maar wat nut heeft het, mijn broeder, zegt hij daar, als iemand zegt dat hij geloof heeft en hij heeft geen werken. Kan dat geloof hem zalig maken? Als er nu een broeder of zuster zonder kleding zou zijn en gebrek zou hebben aan dagelijks voedsel. En iemand van u zou tegen hen zeggen, ga heen in vrede, word warm en word verzadigd. En u zou hun niet geven wat het lichaam nodig heeft. Wat voor nut heeft dat dan? Zo is ook het geloof, als het geen werken heeft, in zichzelf dood. Dus dan is het antwoord, en daarmee is lang niet alles gezegd uiteraard, maar het is het eerste stapje, kun je zeggen. Dan is het antwoord van de schrift, als iemand oprecht in de Heere God gelooft. Wij zijn gerechtvaardigd, kun je zeggen, door het geloof dat werkt door de liefde. Een geloof dat niet werkt door de liefde is geen oprecht geloof. Met andere woorden, als iemand echt gelooft, echt de Heere God kent, de Heere Jezus mag kennen, dan heeft dat een gevolg voor zijn leven. Maar hoe moet je dat dan begrijpen? En dan wil ik straks citeren wat Johannes daarover zegt in zijn brief. Maar ik denk dat je het zo kunt begrijpen. Dat heeft te maken met de liefde van God. Omzien naar de armen vloeit voort uit het feit dat de Heere God liefde is. Uit zijn liefde. En ik ga dat uitleggen op dit moment. Ik heb net gezegd, het geloof werkt door, of het geloof draagt vrucht. Gerechtvaardigd door een geloof dat werkt door de liefde. En wat de schrift dan duidelijk maakt, denk ik, en dan denk ik aan Romeinen 5 bijvoorbeeld. Maar als iemand tot geloof komt, als u een gelovige bent, een kind van God, dan is de liefde van de Heere God uitgestort in uw hart. En je mag dan ook de spiegel voorhouden. Is dat bij u ook zo? Maar dat tekent de schrift. Als je tot geloof gekomen bent, dan is de liefde van de Heere God in je hart uitgestort. Door de Heilige Geest die aan ons is gegeven. En Paulus maakt dan duidelijk in Romeinen 5 wat dat betekent. De Heere God geeft door zijn Heilige Geest in mijn hart de bevestiging van zijn liefde voor mij, onvoorwaardelijke liefde. Dat de Heere God voor mij gestorven is toen ik nog een zondaar was. En als dat waar is, als hij mij lief gehad heeft toen ik nog een zondaar was, dan heeft hij mij dus niet lief omdat ik een bekeerd mens ben, maar hij heeft mij lief gehad toen ik nog een zondaar was. Dan is zijn liefde voor mij, tekent Paulus, onvoorwaardelijke liefde. En dat betekent dan dat het nooit meer fout kan gaan. Dus denk daar eens over na. Als je tot geloof gekomen bent, en dat betekent ook een boodschap voor u, dan is de liefde van de Heere God in je hart uitgestort. En die liefde, ja, dat is onvoorwaardelijke liefde. En voor mij persoonlijk betekent dat, het kan nooit meer fout gaan. Ik kan het verkeerd doen in mijn leven als christen, maar hij heeft mij lief gehad toen ik nog een zondaar was. En daarom kan het niet meer fout gaan. Maar dan terug naar waar ik het over had. Als je dat vasthoudt en dan denkt aan 1 Johannes 3, de versen 16 tot en met 18. Dan schrijft Johannes daar, hieraan leerden wij de liefde kennen, dat hij voor ons zijn leven heeft gegeven. En ook wij moeten voor de broeders het leven geven. Wie dan de goederen van de wereld heeft, en daar komt het, en zijn broeder gebrek ziet lijden, maar zijn hart voor hem toesluit, hoe kan de liefde van God in hem blijven? Hoe kan de liefde van God in hem verblijven? Als het waar is dat de liefde van de Heere God uitgestort is in je hart. En dat betekent voor u persoonlijk heel veel. Daar heb ik heel kort iets over gezegd. Heel kort gezegd, het kan nooit meer fout gaan. Maar, zei de Heere Jezus al, die in mij gelooft, zei hij, stromen van levend water zullen uit zijn buik vloeien. Met andere woorden, die liefde die blijft niet alleen maar in je hart, die stroomt als het goed is ook naar buiten. En daarom kan Johannes zeggen, als je een kind van God bent, je bent een gelovige, en je ziet iemand gebrek lijden, maar je sluit je hart voor hem toe. Hoe kan dat samengaan met het feit dat de liefde van de Heere God in je woont? Hoe kan dat samengaan? Hoe kan de liefde van God, zegt hij, in hem blijven? En dat geeft ons dan ook een duidelijk antwoord, denk ik, op die vraag. Maar waarom dan, als kerk, omzien naar de ellendigen? En die ellendigen hoeven helemaal niet ver weg te zijn. Je kunt zelf zo'n ellendige zijn. En dan is de boodschap, je hebt een bijzondere plaats in het hart van de Heere God. Maar die ellendigen kunnen ook om je heen zijn, heel dichtbij. Waarom omzien naar de ellendigen? En dat heeft te maken dus met de liefde van de Heere God. En dan moet ik iets belangrijks zeggen. Want je zou kunnen denken aan Johannes 3, vers 16. Al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enig geboren zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven, maar eeuwig leven hebben. Gods liefde, dat betekent toch, hij wil ons het eeuwige leven geven. Ja, maar dat eeuwige leven betekent ook heel veel. U kent dat woordje in de Bijbel, het woordje hel. In de psalmen die we zojuist zongen, daar komt ook telkens dat woordje hel in voor. Als ik het niet moeilijk maak, in onze Bijbel lees je heel vaak het woordje zaligheid. Andere vertalingen hebben daar het woordje behoudenis. Het woordje zaligheid, het woordje hel in het Oude Testament, het woordje zaligheid in het Nieuwe Testament houdt heel veel in. Het hel betreft alles wat de Heere God ons in de Heere Jezus wil geven. En wat ik dan in de schrift zie telkens, dat is dat het heil niet alleen maar gaat over mijn ziel, maar ook over mijn lichaam en ook over mijn levenssituatie. Het heil betreft mijn ziel, mijn lichaam en mijn levenssituatie. Als je een kind van God geworden bent, heb je deel gekregen aan het heil. Maar, zegt Paulus, we zijn in hopen zalig geworden. En daar heb je dat woordje. We hebben nog niet alles ontvangen. Maar het complete heil zullen we straks ontvangen. En straks in de eeuwigheid zullen we niet alleen maar, even raar gezegd, gelukkig zijn in ons hart. Maar we zullen straks, zegt Openbaring 21, wandelen op straten van goud, om maar één voorbeeldje te noemen. En daarom, als het gaat over het heil dat de Heere God ons wil geven, het is niet zo dat de Heere God onze omstandigheden kunnen beroerd zijn. Maar goed, daar heeft de Heere God niets voor. Maar hij richt zich alleen maar op vergeving van zonde bijvoorbeeld. En rust voor onze ziel. Nee. Het heil, nog één keertje, gaat over onze ziel, ons lichaam en over onze levenssituatie. En inderdaad, straks ontvangen we het complete heil. Maar al in dit leven wil God, ja, zou je kunnen zeggen, een stukje van dat heil geven. En natuurlijk is het allerbelangrijkste dat je rust hebt voor je ziel. De Heer Jezus zegt ergens, vrees niet voor degene die het lichaam kunnen doden, maar vreest veel meer God die beide ziel en lichaam kan verderven in de hel. Natuurlijk, als het gaat over vergeving der zonde, dat staat bovenaan. Maar tegelijkertijd mag je zeggen, God is een God die ons nog veel meer wil schenken. En daar heeft het mee te maken dat de Heere God geraakt is als mensen in lijden verkeren. Want je kunt vergeving van zonde hebben, maar tegelijkertijd iedere dag in lijden zijn. En dat je iedere dag je hart leeg huilt voor de Heere God. En het raakt de Heere God als mensen in lijden zijn. Nu goed, laat ik een stap verder gaan. Er zijn nog twee dingen, en dat laatste is wat groter, maar nog twee dingen daarover willen zeggen. Want als ik deze dingen zeg, dan denk ik ook aan het leven van Paulus bijvoorbeeld. Wat Paulus daarover zegt in Filippenzen 4. Hij zegt daar in Filippenzen 4, de versen 11 en 12... En niet dat ik dit zeg vanwege gebrek, want ik heb geleerd tevreden te zijn in de omstandigheden waarin ik verkeer. En ik weet wat het is vernederd te worden en ik weet ook wat het is om overvloed te hebben. In elk opzicht en in alles ben ik ingewijd, zowel in verzadigd te zijn als in honger te lijden. Zowel in overvloed te hebben als in gebrek te lijden. Maar ik heb geleerd om tevreden te zijn. En dat vind ik groot en dat vind ik een mooi iets. Met andere woorden, als het gaat over u. Als de Heere, we zongen op Psalm 119, de Heere is mijn genoegzaam deel, mijn goed. Als de Heere je deel is, als je een kind van de Heere God bent, dan mag je zeggen wat Paulus zegt in Romeinen 8, wij zijn in hopen zalig geworden. En misschien ga ik hier door een dal van hier tot Ginter. Maar straks zal het anders zijn. Uw komst is het, zongen we Psalm 70. Uw komst is het die mijn heil volmaakt. Ik heb geleerd om tevreden te zijn. Wat mijn omstandigheden ook zijn. Want ik weet, hij staat erboven. En hij heeft beloofd, alle dingen moeten meewerken ten goede. Degene die naar zijn voornemen geroepen zijn. Dat is één. Als het gaat over mijn leven, dan heb ik te leren om tevreden te zijn. Maar tegelijkertijd is het zo, als het gaat over de mensen om je heen en je ziet een ander in lijden, in nood, dan mag je niet tevreden zijn. Dan is het de liefde van de Heere God in je als het goed is. Ja, waardoor je om die ander gaat geven en waardoor je als het goed is die ander ook wilt helpen. En nogmaals, de schrift is daar, als je denkt aan Jacobus en Johannes, dan gaat het over mensen die gebrek hebben aan kleding of aan eten en drinken. Maar je kunt ook denken aan heel andere nood. Hoeveel mensen zijn er niet die een zware psychische nood zijn en ervaren dat ze behoorlijk alleen hun weg moeten gaan. En soms zich eenzaam voelen en verlaten. En voor wie het een zegen zou zijn als een ander even niet aan zijn bedrijf denkt of aan alles wat hij moet doen, maar bij hem komt. Om naast hem te zitten, misschien alleen maar. Of samen te bidden of wat dan ook. Denk daar eens over na. Maar ik zou vanavond nog één stap verder willen gaan. En dan begrijpt u ook waarom ik Matteüs 25 met u heb gelezen. Nog één stap verder. En dan. U denkt misschien, ik heb nog tijd genoeg gelukkig. Maar daar zou ik ook iets uitgebreider nog met u over na willen denken. Ik denk dat je kunt zeggen. En dat de schrift ons leert, niet alleen maar dat christenen, kinderen van God, oog moeten hebben voor de ellendigen. Maar dat de schrift ons leert, dat de Heere God ons leert, dat we in het bijzonder oog zouden moeten hebben voor degenen die het diepst in ellende zitten. Voor degenen die het verst zijn weggeraakt. Voor degenen, om het een beetje concreet te maken, die niet aan de rand van de samenleving leven, maar die wellicht over de rand van de samenleving zijn heengevallen. Dat we oog zouden moeten hebben voor degenen, die eigenlijk bij iedereen al afgeschreven is. Vanwege zijn zonden of niet vanwege zijn zonden. Maar voor diegene. En ik denk dat de schrift dat duidelijk maakt. Als de Heer Jezus zegt in Matteüs 18 bijvoorbeeld. Dat hij gekomen is om zalig te maken wat verloren is. Maar je kunt ook denken, de Heer Jezus, hij zegt dat 4 keer. Maar veel eersten zullen de laatsten zijn. En veel laatsten de eersten. Veel laatsten de eersten. Als de fariseeërs en de schriftgeleerden denken, dat ze zijn kinderen van Abraham. En zij zullen straks wel een streepje voor hebben. Of ergens vooraan staan. Dan zegt de Heer Jezus, nee. Veel laatsten, en dan gaat het echt over de laatsten, zullen straks de eersten zijn. En dat lees ik ook in Matteüs 25. In Matteüs 25. En dan denk ik, Matteüs 25 en daarvan het 40ste vers. Dat is ook wel bijzonder als je daarover nadenkt, over het oordeel straks. Je zou zeggen, ja, in het oordeel zal het gaan over de vraag, heb je de Heer Jezus leren kennen? Heb je geloofd in de Heere God en in het evangelie? Maar hier is sprake van een heel ander criterium eigenlijk. En dat kun je begrijpen, als je begrijpt wat ik zojuist heb uitgelegd. Wij zijn gerechtvaardigd door een geloof dat niet dood is, maar werkt door de liefde, door een geloof dat vrucht draagt. Niet door een leeg of een dood geloof, nee. Maar hier staan dan mensen voor de rechte stoel van de Heer Jezus Christus. En tegen de mensen aan zijn rechterhand zegt hij, want ik ben hongerig geweest in vers 35. En gij hebt mij te eten gegeven. En die mensen zijn verbaasd. En ze zeggen in vers 37, wanneer hebben wij u hongerig gezien? En dan zegt de Heer Jezus in vers 40, voorwaar zeg ik u, voor zoveel gij dit een van deze mijn minste broeders gedaan hebt, zo hebt gij dat mij gedaan. En misschien lees je dat zo wel nooit in de schrift. Maar hier gaat het echt over de minste van zijn broeders. Over de minste van zijn broeders. En wie is dat? Kom ik straks nog even op terug. Maar ik denk dat je op grond van dit gedeelte en op grond van andere gedeelten mag zeggen. Ja, dat Gods hart juist geraakt wordt door de mensen die het diepst in nood zijn. Denk daar eens over na. Niet dat ik nu over mijn taak wil hebben in Colombia of zo. Maar ik heb daar veel gewerkt en nog steeds eigenlijk. Met de kerk voor mensen die op straat leven. En dat zijn ook mensen die er zeer slecht aan toe zijn. Dat zijn mensen die vaak helemaal weg zijn, kapot zijn door de drugs. En andere mensen spreken over die mensen als lokkels. Als animales, dat zijn beesten. Maar het zijn mensen die helemaal niet meer meetellen. En dan zou ik willen zeggen, jawel, en hier in Nederland zijn dat weer andere mensen, dus het gaat even niet om die mensen in Colombia per se. Maar bedenk zelf een voorbeeld. Maar de Heere God is het meest geraakt, kun je zeggen, door de mensen bij wie de nood het grootst is. En dat wil ik laten zien aan de hand van wat ik lees in Richteren 10. Dat is een bepaalde situatie, maar daar gaat het over Israël. Israël was in lijden gekomen doordat het volk de Heere had verlaten en andere goden diende. Lees ook dat thuis eens rustig na, Richteren 10. Israël in lijden gekomen. Door eigen schuld kun je zeggen. Het volk had de Heere verlaten en was andere goden gaan dienen. En daarom gaf God hen over aan hun vijanden. Die hen vervolgens 18 jaar lang zwaar onderdrukte. En toen Israël zich bekeerde en de afgoden wegdeed en de Heere aanriep. Ja, raakte de Heere God diep bewogen. En dan lees ik. En zo lees ik het in de NBG. Maar die vertaling treft mij altijd. Dan lees ik daar in Richteren 10, het 16e vers. Toen kon hij, de Heere God, Israëls ellende niet langer meer aanzien. Toen kon hij Israëls ellende niet langer meer aanzien. Dat betekent, je kunt in lijden zijn en de Heere God ziet het op een bepaalde manier, is hij erbij, als ik het zo mag verwoorden. Maar weet wel, de Heere ziet je. En er kan een moment komen dat de Heere God het niet meer kan aanzien. En als het over Israël, in Richter 10 gaat het over Israël, zijn volk in lijden, in zwaar lijden. En op een bepaald moment kon de Heere God het niet meer verdragen. Zijn hart bezweek en hij ontfermde zich over zijn volk. En dat vind ik grote dingen. Dat vind ik grote dingen. En dan kun je denken, dan zegt iemand misschien, ja, maar dat gaat over Israël. Israël zijn volk. Maar dan kun je ook denken aan Moab. Aan Moab. Moeilijk hoofdstuk, Jesaja 15 en 16. Moab, een vijandig volk kun je zeggen. Een zondig volk. En het oordeel kwam over Moab. Maar lees je dan, je leest dat in Jesaja 15 en in Jesaja 16, dat de Heere God zegt, mijn hart schreeuwt om Moab. Mijn hart schreeuwt om Moab. Gods hart schreeuwt als hij die ellende ziet in het Midden-Oosten. Of het nu in Israël is of in de Gazastrook. En je kunt zeggen, het heeft ook te maken met Gods oordeel vanwege de zon. En toch is het waar, zijn hart schreeuwt. En het is Gods weg, kun je zeggen, in deze tijd. Om zijn volk, zijn kinderen te gebruiken. We worden niet geroepen om te doen wat de wereld doet. En heel ons leven op de bank te hangen. En alleen maar dingen doen die een klein beetje genieting geven aan onszelf. Maar wij zijn geroepen om te schijnen als lichten in deze wereld. En Gods liefde, die in mij gelooft, stromen van levend water zullen uit zijn buik vloeien. Gods liefde moet eruit naar anderen toe. En in de eerste plaats moeten die anderen en u uiteraard het evangelie leren kennen. En de Heer Jezus kennen als degene die mij verlost van mijn zonde. Maar al dat andere is voor de Heere God ook zeer wezenlijk. Gods heil betreft onze ziel, ons lichaam en onze levenssituatie. Ik had hier ook opgeschreven om daar iets over te zeggen, als je die vraag stelt, maar waarom gaat Gods hart dan zo uit naar de meest ellendige, de meest behoeftige? En ik wilde ook zeggen, dat heeft ook daarmee te maken, opdat zij toonbeelden zouden zijn van Gods genade. Ja, als het gaat over onze zaligheid. Wij zijn gered. Wij hebben van de Heere God ontzettend veel gekregen. En zegt Efeze 1. Hij zegt tot lof van zijn heerlijkheid. God wordt verheerlijkt in het redden van zondaren. En als mensen die zo diep verloren zijn, maar geholpen worden. Genade ontvangen. Dan zijn zij een toonbeeld van Gods barmhartigheid en een toonbeeld van Gods genade. En dan zou je nog kunnen zeggen, ja, maar dan doet God het in zekere zin voor zichzelf. Om dan zelf de eer. En dat is helemaal waar. En dat mag ook, want God is God. En aan hem komt alle eer toe. Maar het andere wat ik gezegd heb is ook waar. Zijn hart gaat daadwerkelijk uit naar de ellendige. Hij is een God, zo kun je het ook zeggen, die aan alle mensen zijn heil wil schenken. Maar het meest geraakt wordt door degene die het verst weg zijn geraakt. En tenslotte. En dan ga ik daarmee eindigen. Wat ik dan bijzonder vind, en dat is eigenlijk om mee naar huis te nemen en daar nog eens rustig over na te denken. En dan moet ik eigenlijk maar vasthouden wat ik tot nu toe gezegd heb. En ik hoop ook, en dat heb ik aan het begin van de preek geprobeerd te zeggen, dat het niet alleen maar zo is dat we een opdracht krijgen. Om ons heen te kijken en ons die vraag te stellen. Als het gaat over mijn geloof. Heb ik ook een geloof dat werkt door de liefde? Maar ik hoop ook, dat heb ik aan het begin gezegd, dat als er hier mensen zijn die zich rekenen tot die ellendigen waarover ik het heb gehad. Dat u zult ervaren in deze dienst dat de Heere God u ziet. En dat de Heere God u op zijn hart heeft. En dat de Heere God graag zijn heil aan u kwijt wil. En nu ten dele, zou Paulus zeggen, en straks volmaakt, compleet. Bedenk dat. Maar tenslotte dit, over Matteüs 25. Je zou kunnen zeggen van ja, en dan hebben wij de roeping om te schijnen als lichten in deze wereld. Wij als kerk, we zijn gered en we hebben de roeping om te schijnen als lichten in deze wereld. Maar eigenlijk wat ik lees in Matteüs 25, dat maakt een kind van God heel, heel nederig. Laat ik het zo verwoorden en dan moet u Matteüs 25 eigenlijk opzoeken en met mij meelezen. Maar de Heer Jezus draait het in Matteüs 25 om. Ergens zegt hij daar, ja, het is niet alleen maar zo dat die meest geringe u nodig heeft, maar u heeft die meest geringe nodig. Eigenlijk zegt hij dat in Matteüs 25. En dat maakt nederig. Dat maakt diaconaat nederig, kun je zeggen. We worden er niet wat mee. En waaruit concludeer ik dat? Juist door wat de Heer Jezus daar zegt. Het is niet zo dat wij daar de Heer Jezus brengen naar die... Of in de eerste plaats moet ik dan zeggen, dat wij in de eerste plaats de Heer Jezus brengen naar die mensen die in ellende zijn. Maar de Heer Jezus zegt in vers 40, ik heb dat vers al gelezen, voorwaar zeg ik u, voor zoveel gij dit één van deze mijn minste broeders gedaan hebt, zo hebt gij dat mij gedaan. En dat vind ik heel ver gaan. Zo hebt gij dat mij gedaan. Alsof de Heer Jezus wil zeggen. Ergens zouden wij. En dan moet je eigenlijk denken. Dat klopt het best. Denken aan een christen. Diep in de nood. Want op diezelfde manier kun je dat niet over alle mensen zeggen uiteraard. Maar dan moet je denken aan een christen. Diep in de nood. En dat wij in het aangezicht van die persoon, ja eigenlijk de Heer Jezus Christus terugzien. Het zijn bijzondere woorden. Voor zoveel gij dit een van deze mijn minste broeders gedaan hebt, zo hebt gij dat mij gedaan. Om in het aangezicht van zo'n persoon midden in de ellende, ja eigenlijk het aangezicht van de Heer Jezus te zien. En wat ik daarmee wil zeggen, is dat dit gedeelte eigenlijk tekent dat als het gaat over onze weg, de weg van een kind van God en ook de weg van de heiligmaking, dat wij ten diepste, ja, die ander nodig hebben, die armen nodig hebben, ja, om de Heer Jezus Christus dieper te leren kennen. Want er is geen nood bedenkbaar in deze wereld. Of de Heer Jezus is in die nood niet geweest. Dat is de boodschap die je krijgt in de brief aan de Hebreeën. Die in alle dingen verzocht is geweest als wij. Wij kunnen dat vaak niet begrijpen. 33 jaar op deze aarde geweest. En de Heer Jezus heeft toch niet alles meegemaakt, zou je zeggen. En toch zegt de schrift dat wel. En toch zegt de schrift van wel. Dat hij het wel alles heeft meegemaakt. Die in alle dingen verzocht is geweest als wij. Doch zonder zonde. En zo geloof ik dat een christen juist ook als de liefde van God in zijn hart werkzaam mag zijn en naar buiten gaat vloeien, dat het ook dient tot zijn persoonlijke heiligmaking, namelijk om de Heer Jezus Christus dieper te leren kennen. En Gods kind mag wel verlangen, Heer Jezus, leer mij te worden zoals u. Want wij zijn mensen, we houden van een goed en een gelukkig leven. En gaat het verkeerd in ons leven, dan liggen we vaak overhoop met duizend vragen. Maar de Heer Jezus, hij is door de hel gegaan. Hij is door de hel gegaan. En dat we dat dieper zouden leren verstaan. Maar hij had zijn vertrouwen op zijn Vader in de hemel gevestigd ten alle tijden. En zo heeft hij volhard tot het einde toe. En wij worden geroepen de loopbaan van ons leven te lopen. Ziende op de Heer Jezus Christus die om de vreugde hem voorgesteld het kruis heeft verdragen. en schande veracht. Nu goed, ik hoop dat de Heere God deze boodschap in uw hart wil leggen, dat u het meeneemt naar huis en er nog eens over na zult denken. En laat dan in uw hart zijn wat we net zongen met Psalm 70. Straks komt de Heer Jezus Christus terug. En dan is het zover. Dan zullen al degenen die zijn verschijning in dit leven hebben liefgekregen. Dan zullen al diegenen voor eeuwig en voor altijd volkomen mogen delen in het hel dat hij voor ons bereid had voor de grondlegging der wereld. Amen. Wij gaan met elkaar zingen uit Psalm 103 vers 4. Hij heeft voorheen aan Mozes zijn wegen. En dan gaat het er ook om dat de Heer, wat er daar staat over de Heer, dat hij barmhartig is en zeer genadig. Ik lees een aantal keren in de schrift, he, barmhartig en genadig is de Heer, of genadig en barmhartig is hij. En daar gaat het over in deze psalm. Laten we bidden en danken met elkaar. Heren, zo aan het einde van deze dienst komen we opnieuw tot u om u te danken wat u wilde geven vanavond. Dat u dat wil geven, dat we uw woord mogen open doen, erover na mogen denken. En hoewel de Bijbel eigenlijk maar dun is, maar wat staat er ontzettend veel in. Wilt u geven dat wat we gezongen hebben, dat dat ook in ons hart zal leven. Om het verlangen dat u uw wet, uw woord zich aan ons zal openbaren. Dat uw woord voor ons open mag gaan. Om te begrijpen wat u tot ons wil zeggen. Laat ons, Heren, ook geraakt mogen zijn door wie u bent. De heilige God, de gans andere. Bij ons kan het bijna niet samengaan. Als we bedenken dat u toornt over de zonde. En oordeelt hoe dat samen kan gaan met tegelijkertijd. Een hart zo vol van liefde. En met smart over de ellende van mensen. Maar dat we ervan doordrongen mogen zijn. Dat we zouden beseffen dat we geroepen zijn en taak hebben in deze wereld om het evangelie met anderen te delen. Maar ook om te zien naar mensen in nood. Omdat u die God bent die het heil wil schenken aan mensen. Aan alle mensen. Want we lezen in uw woord, God wil dat alle mensen zalig worden. Maar we hebben ook gezien, heren, dat u het ziet. Dat u juist hen ziet die het diepst in nood zijn. En u zegt dat vele eerste zullen de laatste zijn. En vele laatste zullen de eerste zijn. Want de Zoon des Mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken dat verloren was. Dat de boodschap, heren, tot troost mogen zijn van degene die u vrezen. Want wij weten wie we zijn in onszelf. Ellendige mensen. Maar gezien en gered door u. Laat de boodschap tot troost mogen zijn voor onszelf. Maar laat het ook zo zijn, heren, dat ons verlangen zal zijn. Dat uw liefde ook in ons leven naar buiten mag stromen. Ga zo met ons mee naar huis. Zegen de gemeente, heren. Midden in een werkweek wilt u ook geven dat een ieder uit mag rusten vanavond, vannacht. Om morgen weer gezond op te mogen staan. En heren, wil dat geven dat onze hoop in alle omstandigheden op u zal zijn. U was het grote voorbeeld, Heere Jezus. Uw hoop was op uw Vader in de hemel. Ten alle tijden, leer ons zo te leven. Om Jezus wil. Amen. 98 vers 1, zingt een nieuw gezang, de Heere, die grote God, die wonderen deed. Daar gaat het ook over het heil van de Heere. Psalm 98 zingt je ook wel eens met kerst, hè? Nu onze God zijn heil ons schenkt. In Christus schenkt hij ons het heil. Maar het heil dat houdt zoveel in en wordt pas ten volle geschonken. Als de Heer Jezus straks terugkomt. Dus daarom denk ik, je kunt die psalm zingen met kerst. Maar als de Heer Jezus straks teruggekomen zal zijn, dan gaan we die psalm nog veel harder zingen. 98 vers 1. ontvang de zegen van de Heer en ga dan heen in vrede. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u licht en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.